Weer het vervolg hebben, wil ik u even attenderen op het feit dat inmiddels de aantekeningen die ik gemaakt heb, en dat zijn dus 10 A4'tjes, inmiddels allemaal gekopieerd zijn. Dus voor degene die daar interesse en belangstelling voor heeft, die kan straks in de hal, heb ik de doos staan. Daar staat een busje naast. Ze kosten 10 cent per bladzijde, dus het is een gulden. Dan hebt u dus de hele serie. Voor het geval u dat ook wil gebruiken naast het bandje of los van het bandje, kunt u dat ook gebruiken. Dat zal ook in het vervolg zo zijn. Dat steeds datgene wat ik doorgeef ook gekopieerd wordt. Zodat u uiteindelijk dan van al de 7 gelijkenissen een totaal overzicht hebt. Want ik moet u zeggen, het is een geweldige gedeelte uit het woord van God. Het is als het ware een spil in het woord van God. Die 7 gelijkenissen. Daar is zo'n, het is net een grensovergang die je eigenlijk maakt. Vandaar dat die zo ontzettend belangrijk is, die 7 gelijkenissen. Daar krijg je een heel goed beeld, ook van de tijd waarin we leven. En het is voor u niet mogelijk, dat neem ik aan, voor velen van u niet mogelijk, om alles door te spitten wat er op dit terrein allemaal verschenen is. Maar om daar dus eigenlijk een, noem het een uittreksel, maar een overzicht van te geven, zodat het u duidelijk wordt. Maar dan kunt u, voor zover u zelf opschrijft, uitstekend natuurlijk. Het is helemaal geen verplichting, maar voor het geval u zegt, ja, ik wil dat toch wel graag meenemen om dat nog eens een keer door te lezen, dan is dat dus mogelijk. En ook in de toekomst krijgt u dat steeds weer dan mee en hebt u de mogelijkheid om ze mee te nemen. Ik wilde vanavond met u doorgaan en ik moet u zeggen, ik was er mee bezig in de laatste dagen en ook vandaag. En toen dacht ik aanvankelijk van, nou, ik neem er toch wel de gelijkenis van het zaad en het onkruid meteen mee, maar dat kan niet. Ik heb nog een aantal dingen door te geven en dan ook nog over het zaad in het goede deel. En dat is denk ik al voor vanavond voldoende als u dat allemaal weer moet opnemen en ook enige mate moet verwerken. Daarnaast wil ik proberen, en u moet me daar maar op attenderen, om het toch nog wat rustiger door te geven. Ik hoor natuurlijk wel eens meer een klacht, ook wel in andere plaatsen van, u zegt in een paar zinnen zoveel. En u herhaalt eigenlijk nooit, zegt men dan. En daarbij ook nog wat snel. En ik denk, Aldo, wat doe ik het toch langzaam? Maar het schijnt toch nog te snel te zijn. Dus jullie doen maar dimmen. Doe maar rustig aan. We gaan nog weer een keer lezen, Matteüs 13. En daar pakken we nog weer een paar schriftgedeelten uit. En dan laat ik u nog weer het een en ander zien. Matteüs 13 begint, op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. En vele scharen, openbaringen, Matteüs 13 vers 1, en vele scharen vergaarden zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daar neder zat en de gehele schare stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zeide, zie, een zaaier ging uit om te zaaien en bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had en terstond schoot het op omdat het geen diepe aarde had, maar toen de zon opkwam verschroeide het en omdat het geen wortel had verdorde het. En een ander deel viel op de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het. Een ander deel viel in de goede aarde en het gaf vrucht, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, die horen. En dan wordt dus die gelijkenis verklaard vanaf vers 18. Gij nu hoort de gelijkenis van de zaaier bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat. Komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is, dat is de langs de weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt, maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik. Wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. De in de dorens gezaaide is hij die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is hij die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels 100, deels 60 en deels 30-voudig. We gaan straks ook nog wel naar andere plaatsen. Voordat we dat laatste deel van die eerste gelijkenis, waar we de vorige week, of voor 14 dagen geleden is het alweer, mee gestopt zijn, gaan behandelen, wil ik u nog een paar aspecten laten zien. Waardoor, denk ik, deze gelijkenis nog meer verduidelijkt wordt. We hebben met elkaar gezien dat in Matteüs 12, in dat 50ste vers, dat de Heer Jezus zegt wie zijn broeder en zuster en moeder is. Daarvoor aan vooraf in hoofdstuk 12 is het zo dat het volk dus de Heer Jezus heel duidelijk afwijst. De Messias eigenlijk verwerpt. Want ze beschouwen hem als werkende door Beelzebul. En daar wijzen ze hem al af. Nou, ik wil daar niet te veel over zeggen, want daar vindt u dat ook over de zonde tegen de Heilige Geest. Maar dat heeft hier ook exact mee te maken. Iemand moet heel goed weten wat of die afwijst. En er zijn mensen die daar dus erg mee zitten. En dan gaat de Heer dus, omdat hij geattendeerd wordt op het feit dat zijn moeder en broeders stonden buiten, gaat hij dus zeggen wie zijn broeder, zuster en moeder is. En daarmee maakt hij die scheiding. Dus wie het wel is en wie het niet is. En wie het wel is, is dus die de wil van de Vader doet. Daarmee wijst hij alle natuurlijke banden met het afvallige volk volkomen af. En erkent daarna en voortaan alleen diegenen die uit God geboren zijn. Ongeacht of ze nu Jood of heiden zijn. Dit gedeelte, dit Matteüs 13, is een geheimenis. Dat is iets wat bij de profeten dus niet bekend was. Paulus mag dat geheimenis openbaren. Geheimenis van de gemeente. Dat zit er dus in. Maar daarmee samenhangend met het feit dat hij zegt, wie is mijn broeder, wie is mijn zuster, wie is mijn moeder? Dat is degene die de wil van mijn vader doet. Daarmee samenhangend begint Matteüs 13 vers 1, op die dag ging Jezus het huis uit. Twee kenmerken, en hij ging zitten aan de zee en de mensen stonden op de oever. En zo luisterden ze naar hem. Nou, huis en zee, twee kenmerken. We hebben al gezien uit de Hebreeënbrief de vorige keer dat de gemeente het huis van God is. Dat is dus een Bijbels begrip, dat beeld huis. Hier is huis een beeld van het Joodse volk. Hij verlaat het huis. Op die dag ging Jezus het huis uit. Hij verlaat het Joodse volk. De verloren schapen van het huis van Israël, waarvoor hij kwam, die verlaat hij voor een bepaalde tijd. Om zich vervolgens te wenden tot de volkeren. Die in de schrift heel vaak vergeleken worden met de zee. De volkerenzee. Dat alles betekent dat de Heer laat zien dat er thans uit Jood en uit Heiden een totaal nieuw orgaan ontstaat. De gemeente. Wat verwachtte de Jood? De Jood verwachtte een koninkrijk op deze aarde. Waarvan de Jood Israël het middelpunt zou zijn. Met de Messias als koning aan het hoofd. Daarover hebben de profeten in het Oude Testament gesproken. De profeten in het Oude Testament hebben de gemeente niet gezien. Maar die hebben daarover gesproken. Ook niet over dit wat de Heer Jezus hier openbaart. Maar dat heb ik reeds gezegd, al eerder gezegd. Het is juist het Matteüs-evangelie dat ons de verwerping van de Messias door Israël laat zien in hoofdstuk 12. Waardoor de Heer dat totaal nieuwe kan gaan openbaren en ook gaat openbaren. En dat was er reeds van voor de grondlegging der wereld. Dat was Gods plan. Dat was Gods plan. Dat is een mysterie, dat is een geheimenis. En Paulus mag dat dus openbaren. Het nieuwe in het koninkrijk der hemelen zou echter ook zijn dat de koning afwezig zou zijn. In tegenstelling tot de verwachting van de Joden. Die verwachten die koning die dat rijk zou oprichten. We vinden dat onder meer terug in de gelijkenis die de Heer vertelt in Lucas 19. Over een mens die buitenlands reist en later terugkomt. Hebben we, dacht ik, de vorige keer ook even aangehaald. Vindt u in Lucas 19 vers 1 tot 27. Verder is het gevolg van het verwerpen van Israël, van de Messias door Israël, dat de Heer zich dus richt tot de volkeren en dat het zaad wordt zal worden uitgestrooid onder alle naties. Het woord van het koninkrijk gaat de wereld in en dat wordt niet gedaan door de koning, maar door de dienstknechten, door de discipelen. U vindt dat later terug bijvoorbeeld in vers 29 over die gelijkenis van onkruid en tarwe, de slaven zeiden. Dat zijn ook de knechten, de volgelingen van de Heer. Naast dat alles, en dat is het opmerkelijke, laat de Heer ook zien dat ook binnen dat koninkrijk der hemelen ongerechtigheid voorkomt. Onkruid en tarwe, dat is het onkruid en tarwe. Maar daar moet ik u breder voor uiteen gaan zetten om die gelijkenis goed te gaan zien. Dat heeft echt tijd voor nodig. Dus ook onder de volkeren is er sprake van echt en onecht. Van schijn en van naam christendom. Zoals je dat ook onder de Joden had. Ook onder de Joden waren er mensen die dus echt waren, die ook in de Heer Jezus geloofden, maar er waren er ook die dat dus niet hadden. Nog een belangrijk aspect is dat de Heer niet alleen kwam voor de verloren schapen van Israël, maar de Heer kwam ook om vrucht te zoeken bij Israël. Dat is een ander aspect. Hij kwam om vrucht te zoeken en ook te vinden bij dit volk. Daarvoor heb ik u verwezen naar Jesaja 5. En ik weet niet of u dat inmiddels hebt opgezocht en hebt gelezen. En anders gaan we daar even iets van lezen. Want u moet het verband gaan zien. Ik ontdekte eigenlijk op een gegeven moment van, ik moet daar niet te snel doorheen gaan om daardoor u een heel goed beeld van deze gelijkenis te laten zien. En vooral ook omdat de Heer zelf zegt dat deze eerste gelijkenis ook zo belangrijk is. De Heer kwam dus ook om vrucht te zoeken en te vinden. Jesaja 5, daar leest u het. Het lied van de wijngaard. Ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hiel ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem, mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen en bracht hij wilde druiven voort? Nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worden, zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worden. Ik zal hem tot een wildernis maken. Hij zal gesnoeid, nog behakt worden, zodat er dorens en distels opschieten. En ik zal de wolken gebieden dat ze op hem geen regen doen vallen. Wel nu, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, er was bloedbestuur. Rechtsbetrachting, maar zie, er was rechtsverkrachting. Wat we ook in onze tijd zien. Er waren wel bladeren, maar er was geen vrucht. Hij vond dus geen vrucht. Evenals het in het huis in hoofdstuk 13 vers 1 kun je ook hier stellen dat hij die wijngaard de rug toekeerde. En nou iets opmerkends. En wellicht, er zijn absoluut onder u die dat weten. Gaat u nu verstaan, als u hier aan denkt, als je dit hebt gelezen, waarom de Heer in Johannes 15 gaat zeggen, ik ben de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Hij is Israël. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. En wij zijn de ranken, de gemeente. Wij zijn de ranken. Dat is geweldig mooi, de gelovigen. Zoals die ook het ware licht is. En het ware leven en het ware brood is die ook de ware wijnstok. Hij wendt zich dan tot de wereld. Dat gaat hij doen, dat was er zo even tussendoor. En dat is de akker met het doel om het evangelie van het koninkrijk te gaan zaaien. Daartoe geeft hij in Matteüs 28 vers 19 heel nadrukkelijk opdracht aan zijn discipelen. Gaat dan heen, dat is in 28 vers 19, Matteüs 28 vers 19, gaat dan heen maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Gaat heen in de gehele wereld. Daarbij is de Heer ook op dit moment niet in directe zin, zoals een koning over iets regeert en daar dus ook duidelijk aanwezig is, niet direct, maar wel natuurlijk indirect bij betrokken. Want het wordt alles gedaan in en door Christus onder leiding van de Heilige Geest. Zo wordt het zaad uitgestrooid. Naast dit alles heb ik u verwezen naar Marcus 4 en Lucas 8, waar ook over deze gelijkenis wordt gesproken. Marcus 4 laat ons vooral zien, als u dat gelezen hebt, dat de dienstknecht uitgaat zonder daarbij te letten op het resultaat. Terwijl Lucas 8 ons de geweldige, rijke en diepe werkzaamheid toont van het woord van God, van het woord van genade. Daar is dan ook, en dat moet u even vasthouden, maar daar hoop ik ook iets over te zeggen, daar is dan ook sprake van uitsluitend honderdvoudige vrucht. Dat is heel opmerkelijk. Alleen daar. Alleen daar. In dat evangelie wordt gesproken over het woord van het koninkrijk, terwijl Matthäus spreekt over het evangelie van het koninkrijk. Het woord wordt gezaaid, het evangelie verkondigd, doorgegeven, maar in beide gevallen kan het alleen maar gedaan worden door de dienstknechten van de Heer, dus door zijn gelovigen, door zijn gemeente heen, die de Heer Jezus hebben aanvaard als hun persoonlijke Heer en Heiland. Als zodanig zijn we daar toch allen mee bij betrokken, al zendt God mensen heel specifiek uit. En dan krijgt u dat goede deel. We hebben daar een paar versen al van gelezen, 8 en 9 van hoofdstuk 13. En in 13, in hoofdstuk 23 vindt u dat ook, wat het voortbrengt. En dan vindt u dat in Marcus 4 vers 8 en 9. Dan vindt u het ook weer verklaard. Marcus 4, vers 8 en 9. En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht en droeg het tot 30, 60 en 100-voudig toe. En hij zeide, wie oren heeft, die horen. En Lucas 8, vers 15... Daar hebt u het ook weer. Daar wordt nog een keer die gelijkenis van de zaaier ook vermeld. En daar vindt u ook in vers 8 dat het honderdvoudig vrucht voortbrengt. En hier staat dat in de goede aarde, dat zijn zij die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding. De zaaier is de Heer zelf. En toch moeten we vaststellen dat, want we hebben het nu over het goede deel, dat van de vier keer, van de vier aspecten, hè, dat zaad wordt uitgestrooid, dat van de vier aspecten slechts één deel in de goede aarde terechtkomt. Dat betekent dat het zaaien, het resultaat van het zaaien, beperkt is. Voor zover mij bekend is, en ik heb het ook al van anderen gehoord, zouden er op dit moment ongeveer 1 miljard christenen op aarde zijn. Ik dacht dat we op dit moment hebben we een 4, 4,5 miljard mensen op aarde? Verwachten ze volgende eeuw geen 5? Het is al over de 5. Nou, kunt u nagaan. Dus nu ongeveer 1 miljard christenen op deze aarde. Dat lijkt natuurlijk heel indrukwekkend. Die zijn dus op de een of andere wijze allemaal in aanraking gekomen met het woord. En daarop ingegaan. Ja, is dat zo? Dat is de vraag. Kun je en moet je nu zeggen dat al die mensen wedergeboren zijn? Dat zou mooi zijn. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Onder hen zijn heel velen die tot het naam christendom behoren. Een beeld van de eerste drie aspecten onder meer, die we met elkaar hebben gezien. Uiteraard, laten we dat goed vaststellen en ook vasthouden, uiteraard is het niet aan ons te bepalen wie wel of niet is wedergeboren. Natuurlijk kunnen we aan de uitingen, dat blijven we altijd zeggen. Maar God weet wie een waarachtig kind van God is. Wie wederom geboren is. En dat is ook Gods zaak. Maar zeker is dat niet allen die de naam des Heren aanroepen ook behouden zijn. Dat is een naamchristendom. En daarom wil ik toch nog iets zeggen, ook eigenlijk als aanvulling op de vorige keer, over die drie aspecten heel kort. Want je hebt aldoor te maken in deze wereld met drie machten. Dat is de Satan, dat is het vlees, de oude mens, en dat is de wereld met al zijn zorgen en verlokkingen. Dat zijn drie aspecten die je steeds weer tegenkomt. In Matteüs 13 vers 19, bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat. Daar staat dat men het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet verstaat. Volgens Lucas 8 vers 5 kunt u lezen, het wordt vertrapt. Wordt vertrapt. Men loopt er overheen. Men beschouwt natuurlijk het woord niet als zijnde waardevol, zeer waardevol. Men veracht dat woord ten diepste. Tegenwoordig zou men zeggen, en dat hoor je veel, dat woord, dat bevat het woord. Maar het is niet het woord. Dat is de moderne gedachtegang. Dat is natuurlijk niet waar. Het is Gods woord. En in dat woord staan al Gods principes. Maar dat woord komt dus tot de mensen, maar het dringt niet door tot het hart. En het heeft dus geen enkel effect. Toch kunnen die mensen heel humaan zijn. Die zult u ook hebben ontmoet. Zeer humane mensen. En van zichzelf denken, maar zo onchristelijk ben ik nog niet. Wat is er voor onchristelijks aan mij? Maar er staat dat de vogels pikken het weg, want het valt op een harde bodem. En vogels zijn in de schrift beelden van onreine geest. U vindt dat in Openbaringen 18 vers 2, dat moet u maar eens lezen. Daar staat vervoeid gevogelte. Andere vertalingen zeggen misschien iets anders, maar dat staat er. Wat zegt Paulus, en dat kunnen we opslaan in 2 Korinthe 4. In 2 Korinthe 4. De schat in aardevaten. 2 Korinthe 4, vers 1. Vanaf vers 1. Daarom, nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet, maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan, of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen, wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer en onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Nou hoorde ik het volgende voorbeeld, dat vond ik een schitterend voorbeeld, dat wil ik u echt doorgeven. Omdat dat het een en ander nog duidelijker maakt. Heel praktisch voorbeeld, neem een radio, zo hoorde ik. Verbonden met een antenne. Die vanuit de ruimte trillingen ontvangt. Om die antenne door te geven aan de radio. Als de radio nou niet aanstaat, dan komen die trillingen niet door. Die trillingen zijn er wel, maar het heeft geen uitwerking, want de radio staat niet op ontvangst. Het ligt dus niet aan de antenne, en het ligt dus niet aan de trillingen, maar het ligt aan de ontvanger. Daar hebt u beeld. Ook wij zijn heel vaak zulke mensen. Er worden signalen naar ons uitgegeven. Hoe vaak en hoe lang hebben mensen vaak niet onder het woord gezeten. En dat al door dat woord dat hun kwam. Je zou zeggen, al de trillingen kwamen over. Maar ze stonden niet op ontvangst. En ook wij kunnen signalen van God krijgen, ook als kinderen Gods. Signalen doorkrijgen en we horen ze niet. Want we staan niet op ontvangst. De Heer wil dat wij zijn stem ontvangen, dat we die horen, dat we dat gaan verstaan. En daarom moeten we ook bidden en lezen. En dat is een van de aspecten die altijd bij de mensen zo worden aangevallen. Bidden en lezen, het woord lezen. Staat uw en mijn leven op ontvangst. dat alles, dus dat dat woord niet overkomt, dat dat dus niet op de goede plaats komt, dat zou totaal anders zijn wanneer de koning aanwezig was. Als die koning aanwezig zou zijn, maar we weten dat de koning is niet aanwezig. Als die koning aanwezig zou zijn, dan zou die boze worden uitgeworpen. En dan zou dat zaad niet weggepikt worden. Dan zouden, om zo te zeggen, de trillingen overkomen. Maar die koning is niet aanwezig. Ja, die komt straks weer bij zijn terugkomst. Dan is die er weer. Dus zou die koning aanwezig zijn, dan zou de boze worden uitgeworpen. Waardoor hij de kans niet kreeg om zo met dat woord zo te verstikken. Maar het koninkrijk van de Heere Jezus is nog niet gekomen. En dat is wat velen over het hoofd zien. Satan is nog niet gebonden. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen, wel, jawel, we leven in dat koninkrijk. Zijn er zelfs vanuit bepaalde richtingen die dat leren. En de Satan is gebonden. Ik kan me nog goed herinneren dat onze broeder Braaksma senior zei, dan zit hij wel aan een lang touw. En dat is waar, want hij kan een heleboel nog. En als hij straks gebonden is, kan hij niets. Kan hij niets. Dat heeft ook tot gevolg, als men dat denkt, dat men meent dat wij in deze tijd het koninkrijk moeten oprichten. Die richting is er ook. Wij moeten dat maar waarmaken. Wij moeten de wereld verbeteren. Wij moeten vrede maken. Daarom hoort u ook in deze tijd heel veel spreken over krachten en wonderen en tekenen. Die er moeten komen, want dat koninkrijk moet worden opgericht. En de bewijzen van dat koninkrijk moeten daar zijn. Mensen, die gedachte ten aanzien van het koninkrijk brengt ontzettend veel verwarring met zich mee. Onder vele gelovigen. De krachten van het koninkrijk, dat heeft te maken met de 1000-jarig vrederijk, die komen straks openbaar. U ziet dat de Heere Jezus krachten van het koninkrijk doet. Er genezen mensen. Er worden doden opgewekt. Er worden melaatsen genezen. En u ziet in handelingen, ziet u die, dat is een overgangsfase. Daar ziet u precies hetzelfde. Daar gebeurt het ook nog. Maar langzamerhand leest u dat nergens meer. Is dat die opdracht niet? Is het voor de gemeente niet de opdracht? Kan God dan niet genezen? Nou en of? Tuurlijk is God in staat. God blijft God. Hij kan dus alles. Maar niet in deze tijd. Het is geen regel in deze tijd. En dat moeten we zo ontzettend goed gaan vasthouden. Dan ga je de lijn zien. Dan heb je ook vaak antwoord op verschillende vragen waarmee je kan zitten. De krachten van het koninkrijk komen straks onder zijn directe regering van de Heer Jezus openbaar. De krachten van genezing. Maar dan zal ook een zondaar gestraft worden. Wordt er nu iemand gestraft? Wordt er Saddam Hussein meteen gestraft? Waarom dat dan niet? Dat hoort tot het koninkrijk. Dat is een totaal verschil. Dat moet men gaan zien. Dat is nu geen regel. Dan wel. Al weten wij nogmaals dat de Heer ook nu in staat is om te genezen. En dan is het tot verheerlijking van zijn naam. En dat zijn ook de overige dingen. En toch moeten we zeggen, dat is geen regel. We moeten echter niet vooruitgrijpen op dingen die er straks zullen zijn. Binnen dat door de Heer opgerichte openbare koninkrijk. Dat 1000-jarige rijk. Wat doet de schepping nu? Moeten wij wat aan milieu doen? Ja, waar je dat kunt, moet je aan meewerken. Dat is natuurlijk wat anders. Wat wij kunnen doen als kinderen God zijn we verantwoordelijk voor om ook te doen. En dat is op meerdere terreinen zo. Maar wat is er nu met de schepping? Romeinen 8 vers 22. Daar leest u wat er met de schepping aan de hand is. Romeinen 8 vers 22. Want wij weten. Dit zijn hele belangrijke aspecten, broeders en zusters, waar vele, vele mensen door in verwarring komen, om dat niet duidelijk te zien. En dan kom je mensen tegen en die bidden en die worden niet genezen en dan heb je niet voldoende geloof en al dat soort van zaken. Klopt niet. Klopt niet, niet afhankelijk van ons geloof. Stel voor. Als God wil genezen, is hij vrij machtig om dat te doen. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen, niet in een gedeelte, maar in al haar delen zucht en in barensnood is. Ik vind dat altijd een schitterende gedachte. Omdat je zegt, wanneer een vrouw in barensnood is, wat gebeurt er dan? Dan komt er wat nieuws, mensen. Een nieuwe geboorte, een nieuw kind. Een nieuw kind, er komt iets nieuws. Iets wat er voor die tijd nog nooit geweest is. Maar geen één kind is aan het andere gelijk. Iets totaal nieuws. En de wereld is in al haar delen in nood. Over de hele linie. En de barensweeën ga je merken. Van alles wat er komt. Wat er aankomt. En die nemen toe. En wat gaan we nu zien in onze dagen? Buiten datgene wat ik u zo al zei over die dingen. Wat gaan we zien? Velen menen dat wij landen en steden en universiteiten en veel meer in dit moeten we claimen. Hoort u dat nooit? Moeten we claimen. Want die claimen we voor de Heer. Ik begrijp niet waar de mensen het vandaan halen, maar men doet dat dus. Uiteraard heeft de Heer recht op de wereld. Natuurlijk heeft de Heer dat. De aarde is des Heeren. Hij is de schepper van hemel en aarde. En hij zal zijn recht op die aarde doen gelden, hoor. Hij heeft alles in de hand. Als hij komt op de wolken des hemels, heeft hij het volle recht. Dus kijken wat daar gebeurt. En dat zal, maar dat zal niet plaatsvinden zolang de gemeente hier is binnen deze genadebedeling. Daarom moeten we ons afvragen, in deze tijd ook, of grote indrukwekkende manifestaties, hoe goed ook bedoeld, want daar ben ik echt van overtuigd dat velen het goed bedoelen, en waar Amma meedoet met een oprecht hart, of die ook werkelijk door God bedoeld zijn. Die ook werkelijk door God bedoeld zijn. Ik denk hierbij, en u moet me goed begrijpen, ik denk hierbij voor die, aan die marsen voor Jezus. Dat zal u misschien vreemd in de oren klinken. Los van het feit wat de achtergrond is. Ik twijfel niet aan de oprechtheid van de initiatiefnemers. Hou me te goede. Ik wil niet twijfelen aan de oprechtheid van de mensen die eraan deelnemen. Omdat ze verlangend zijn, velen daaronder, dat ze echt verlangend zijn om voor hun Heer uit te komen, ook op deze manier. Maar ik twijfel niet alleen, maar ik weet, het is niet juist, en dat heb ik destijds gehoord, dat men dat heel duidelijk zei, wij gaan nu claimen voor Jezus. Goed bedoeld. Maar het is onbijbels. Het is onbijbels. Ik denk dat men dan absoluut niet weet wat men zegt en wat men doet. En daar moet je goed, die dingen moet je goed gaan onderscheiden in deze tijd. En dat is natuurlijk met meerdere zaken zo. De Heer roept zijn gemeente, zijn kinderen in deze tijd, roept hij zich op om zich gereed te maken voor zijn komst. Die rein is worden reiner. Dat is het. Die rein is worden reiner. En die vuil is worden vuiler. Natuurlijk uiteraard ook om het evangelie zijn woord uit te dragen. Dat moeten we doen. Uit te zaaien wereldwijd. Maar vooral en met name vanuit de gemeente. Dat is eigenlijk altijd Gods bedoeling geweest. Voor mijzelf zeg ik altijd, al de organisaties, met alle respect voor alle organisaties die er zijn. En het kan niet anders meer hoor. Maar geloof nooit dat dat God bedoeld is. God bedoelde de gemeente. En door die gemeente heen werken, de wereld in. Het had een aantrekking moeten hebben binnen de gemeente. Want ziet hoe lief ze elkaar hebben. Het had een aantrekkingspunt moeten zijn. God wilde werken door die gemeente. Maar dat gaat, alles gaat moeizaam. Dat zie je in deze tijd. Het is straks anders. Als de Israël op zijn plaats staat met Christus aan het hoofd, is het totaal anders. Dat heb ik u al gezegd, er zitten de stadions niet vol met 10, 20 en 100.000 mensen om naar een voetbalwedstrijd te kijken, maar om het evangelie te horen. Dat zal wat zijn. En dat maakt u mee hoor. Dat maakt u mee. Dat wil zeggen, we zien dat van bovenaf. Ja, we krijgen het te zien. Dat moeten we doen, dat is het orgaan waardoor de Heer primair wil werken. En helaas is er binnen die gemeente heel veel misgegaan. Met alle gevolgen van verzwakking, van achteruitgang. Waardoor je ook kunt zeggen, heel veel gemeenten en de gemeente in het algemeen staat hier nog op zijn plaats. Dus God het bedoelt. Dat kunt u ook in die 7 zendbrieven zien. Van Openbaring ziet u ook die achteruitgang. Minder vrucht in de gemeente. Daar kom ik zo meteen op terug. Want ik wil u nog laten zien de tegenstelling in vrucht dragen. Zoals het wordt vermeld in het Matthäus en het Marcus evangelie. Terwijl het Lucas evangelie uitsluitend spreekt over dat 100-voudig vrucht dragen. Wat we ook hebben gezien, dat iemand het woord niet weigert, maar terstond aanneemt. En terwijl het ook terstond verdort. Omdat het weinig aarde heeft. Daar wil ik het volgende nog over zeggen. Zaad weten we allemaal dat ontkiemt. En dat wordt een plant. En die plant heeft voeding en vocht nodig om te kunnen groeien en vooral om te wortelen. Dat is heel duidelijk. Moet de diepte in. Wil een plant gezond opgroeien, wil die in leven blijven, moet die absoluut een goed wortelstelsel hebben. Is er echter sprake van weinig aarde, dan is die aarde heel snel uitgeput. En dat is wat hier bedoeld wordt met het woord terstond. Het wordt terstond aangenomen, maar er is iets mis. Het heeft geen blijvende waarde. Het is een oppervlakkig leven. Zonder of met heel weinig zondebesef. Men wil wel erkennen dat men fouten maakt in het leven. Maar dat is heel iets anders dan te beseffen dat je niet voor God kunt bestaan. En dan is er ook meestal geen sprake van een echte, natuurlijk levende relatie. Die steeds wordt opgebouwd. Deze mensen zijn net onder de Joden vond je dat ook. Maar deze mensen zijn beslist geen vijanden van de Heer. Nog van zijn woord, maar het zijn meelopers. Het zijn hele goedgezinde, godsdienstige mensen. En uiteindelijk vinden ze ook nog dat ze nog zo slecht niet zijn. En ze doen niemand kwaad. Op zich. Ze hebben het beste voor met iedereen. Maar dat diepe besef dat er in mij geen goed woont, dat missen ze vaak nog. Of dat is hun vreemd. Maar het oude vlees, mensen, de oude mens is onverbeterlijk. En het gaat ook niet om wat we doen. Het gaat om wat we zijn. Dat is altijd weer iets wat je moet vasthouden. Het gaat om wat wij zijn. En uit het zijn komt het doen voort. Daarom heb je het schuld en het zondoffer in het Oude Testament. Als je dat niet had, mensen, en we zouden van onze zonden verlost worden, zaten we nog altijd met die oude natuur. Waaruit het alles voortkomt. Maar dat is wat Christus heeft gekruisigd. Galaten 6 vers 8 zegt, wie op de akker, dus op zijn hart, van zijn vlees zaait, zal verderf oogsten. En dat zie je dus ook. Iemand die bezig is alleen maar met zichzelf, zaait verderf. Oogst verderf. Op het kruis van Golgotha is door de Jezus nou juist die oude natuur gekruisigd, weggedragen. En de diepte van het daar gedragen oordeel, dat staat meestal die mensen, de oude mens, niet goed voor ogen. En zoals ik al zei, ze komen niet tot een diepe persoonlijke relatie met de Heer. En als er dan tijden van beproeving komen, dan de hitte van de zon staat er dan, dan laten ze het meteen afweten, want ze zijn niet diep geworteld. Ze hebben geen diepgang, niet in kennis, nog in ervaring. Ook in hun belevingswereld. Maar hebben er ook niet zo behoefte aan. Dat is uiteraard wel afhankelijk van onze persoonlijkheid, hoor. De een heeft een diepere belevingswereld dan de ander natuurlijk. Maar een relatie met de Heer moet er zijn, moet ieder kennen en ook naar verlangen. En de derde groep hebben we gezien, die worden opgeslokt door de zorgen of de verleidingen van deze wereld. Dat weet u. Door alles wat deze wereld biedt en de Satan biedt ook heel veel aan. Maar het gaat ons om dat goede deel. Dat in de aarde viel. En wat staat er nou? Dat goede deel, daar is sprake van horen, verstaan en bewaren. Drie aspecten. In het Matthäus-evangelie ligt de nadruk op het verstaan. In het Marcus-evangelie op het aannemen. En in het Lucas-evangelie op het geloven of bewaren, het vasthouden in volharding. En die volharding heeft dan niet te maken met ons eeuwig behoud, maar met het vruchtdragen. Het woord moet dus eerst verstaan worden. En dan moet het aangenomen worden, om dan het zo te gaan geloven dat dat woord voor jou is, dat je het ook gaat toepassen in je dagelijks leven, in het vaste geloof in Christus. En dan wil ik u even iets laten zien, voordat we over dat vruchtdragen gaan nadenken, waarom de Heer in Matthäus 13 vers 19 zegt, en het niet verstaat, en in Lucas 8 vers 12 zegt hij, opdat zij het niet geloven. Verstaan en geloven, twee aspecten. Waarom? Het woord heeft, ja, dat zegt het niet zomaar natuurlijk, hè? Daar is een verschil in, daar ligt een verschil in die twee aspecten. Dus Matthäus 13 vers 19 staat, en het niet verstaat, en Lucas 8 vers 12 staat, opdat zij niet zouden geloven. Nou, dat verschil tussen verstaan en geloven, dat ligt hierin, dat in het Matthäus-evangelie heeft de Heer de Joden op het oog. Terwijl het Lucas-evangelie zich met name richt tot de volkeren. Het was de Joden bekend dat God eenmaal een groot koninkrijk zou vestigen hier op aarde. Dat wist de Jood. Daar is over geprofeteerd. Waaraan alle andere koninkrijken onderworpen zouden zijn. Dat komt eraan. Voor de Joden die dus al bekend waren met het woord van God, In tegenstelling tot de volkeren, die dat nog niet wisten, was het kardinale punt dat ze verstonden wat er werd geleerd. Wat Christus aan het leer, wat God leert. Als je tegen een Jood zou gezegd hebben dat hij niet gelooft wat Jesaja heeft gezegd met betrekking tot zijn volk, dan kun je van een Jood verwachten, een echte Jood die dus ook natuurlijk zijn Bijbel dan kent, kan je daar tegenspraak van verwachten, want hij kent de schrift. Daarom, en dat is ook heel ernstig wat de Heer dan ook stelt, en de vraag stelt, hebt u het verstaan? Hebt u het verstaan? Dat kon en mocht hij verwachten, zoals hij ook vrucht mocht verwachten. Maar ze verstaan het niet, vanwege de afwijzing. Maar iemand uit de volkeren, die de levende woorden van God niet kende, en dus ook niet kon uitgaan, nog vertrouwen op die wijsheid die hem ter beschikking stond, de kennis van dat woord, moest dus geloven in wat God gezegd had. Dat geldt voor u en mij. En dat is wat je tegenkomt in het Lucas-evangelie. Geloven in het woord van God. Om het zo te zeggen, Matthäus spreekt tot een volk, het Joodse volk, dat het woord reeds bezat. En de essentie was dat ze dat woord ook gingen verstaan. Dat ze dat woord ook verstonden. Maar helaas, ze deden het niet. Ze wezen het af. En daarom zegt de Heer ook dat ze wel met hun oren horen, maar het niet verstaan met hun hart. Want hij kent de mens en hij weet wat in de mensen is. Dus u ziet weer, het is een hartenzaak. Het gaat om het hart van de mens. Hoe is dat? Hoe is daar de gesteldheid van? En uit dat alles van die Joden leren wij dan ook heel duidelijk dat de grootste verhindering vaak voor het geestelijk verstaan van het woord traditie is. Godsdienstige vooroordelen. Laten we vooral niet vergeten dat de Joden in die tijd dat de Heer Jezus daar is, geen afgodendienaars of ongelovigen waren. Ze waren van kindsbeen af opgegroeid in een godsdienstig stelsel. Daar waren ze in opgevoed. En nou juist dat verduisterde hun verstand voor dat wat de Heer naar voren bracht en hen liet zien. En is dat ook niet in onze tijd? Waar een religie, een godsdienstig stelsel centraal staat, verstaat men het woord vaak heel moeilijk of helemaal niet. Dan zien we, wat zien we dus ook? Dat de mens heel vaak los moet komen van zijn achtergrond, van zijn traditie, van zijn gedachtegoed. Dat in de jaren daarvoor gewoon is opgebouwd. Allemaal eigen ideeën en meningen veronderstellen. Veronderstellingen, maar die ze allemaal geleerd hebben vanuit de traditie van waaruit ze komen. En om daarvan los te komen. En dat is echt niet om ten opzichte van bepaalde kerken of groeperingen daar zeer negatief over te doen. Maar ik weet dat allemaal wel. Je ontmoet mensen die uit bepaalde richtingen komen en die dan gelukkig op een bepaald moment gaan zien de liefde van de Heer Jezus en tot de aanvaarding komen. Maar wat is het de moeite om los te komen van die oude wortels? Om dat los te laten. Daarom zie je ook heel vaak onder jonge mensen dat die veel spontaner dat woord geloven, aanvaarden. En daarmee werken. Terwijl ouderen vaak moeite hebben. Want je hebt zoveel ballast, maak ik het zo vaak meegekregen. Natuurlijk ook veel goede dingen, maar ook vaak een stuk ballast. Om daarvan los te komen. En het is vaak een totale omwenteling. En die wordt niet in één keer gemaakt, dat vraagt tijd. En nou terug naar dat goede deel. Als het zaad in de goede bodem valt, komt het terecht in ons hart. Dan ontkiemt het, het wortelt, en er komt eerst een halm tevoorschijn. Dan een aar en daarin koren, tarwekorrels. Duidelijk, hè? Dat alles gaat heel gestadig in zijn werk. Alles volgens Gods methode. Maar het is precies hetzelfde grondprincipe wat we steeds weer tegenkomen, namelijk eerst sterven. Altijd eerst sterven. Het zaad moet sterven, ontkiemen daarna en niet op zichzelf blijven. Als we hier een zakje met tarwekorrels hier neer zouden leggen en over 2 jaar is dat toch precies zo. Moet sterven, moet uitgezaaid worden. Dat betekent dat het oude ik moet worden afgelegd. Dat moet sterven, zodat er vrucht kan ontstaan. Wat we vanuit de natuur weten is dat naarmate de aar rijpt, verdort de halm. Die halm is daarin het beeld van het oude leven. Naarmate de vrucht openbaar komt van het leven van Jezus, gaat die oude mens eruit. Naarmate we steeds meer dat nieuwe leven in ons krijgen, drukt het oude leven eruit. Daarom de noodzaak van het woord. Want het woord is het leven. Is het levende woord. Zo'n halm blijkt ook hol te zijn. Dus een soort kanaal. En dat laat ook zien dat er geen ik-leven meer moet zijn. Er moet alles moet er doorheen kunnen. Wat is ook bekend, dat halmen eindigen in stro. En dat laat zien, mensen, dat ook ons aardse lichaam eenmaal helemaal wegvalt. Er blijft niets van over, maar de vrucht blijft. De vrucht blijft. En het gaat om die vrucht. En naarmate dat leven van de Heer Jezus in elk opzicht meer en meer door ons heen kan werken, des te meer zal de oude mens afsterven en komt die vrucht openbaar. Daarom is een graankorrel niet te meten. Graankorrel op zichzelf is niet te meten. Daaruit komen vele graankorrels voort. Zo is het woord ook niet te meten. Het woord keert niet ledig weer. Het doet wat u behaagt, waardoor u het zendt. Het woord is onmeetbaar wat we doen. Gelijk, las ik in een boek, brengt gelijk voort. Wat zegt Jesaja 43 van de Heer Jezus? Jesaja 53. In vers 10. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, is de oude natuur wegnemen, dan zal hij nakomelingen zien. Ziet u, gelijk brengt gelijk voort. En een lang leven hebben en het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen. Met machtigen zal hij de buit verdelen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. En onder de overtreders werd geteld. Terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders heeft gebeden. Hij de grote tarwekorrel. Johannes 12 vers 24. Breng tarwekorrels voort die weer uitgezaaid worden. Zo is het met het woord van God. 2 Petrus 1 vers 3 zegt. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot leven en godsvrucht behoort. Het woord is een eeuwige bron. Die nooit opdroogt. En alles vermag en doet wat God behaagt. Waartoe die het zendt. Wanneer dragen we veel vrucht? Door vogels te vangen? Of door gaatjes te boren in de rotsachtige bodem waar we over gelezen hebben dat daar het zaad op viel. Of door de dorens om te buigen. Nee mensen, dat begrijpt u wel. Hè? Marcus 10 vers 30. Marcus 10 vers 30. Vanaf vers 29. Voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie of hij ontvangt honderdvoudig terug. Nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen. Ik heb een broeder die vindt dat toch altijd zo moeilijk dat dat erbij staat. Met vervolgingen zit er ook bij in. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Honderdvoudig terug. Daaruit zien we dat er maar één weg is. En dat is prijsgeven. Loslaten, overgaven, afleggen van de oude mens. Dat wordt beloond. De mens die sterft aan zichzelf. Die alles loslaat. En dan ziet u het letterlijk gebeuren. Het kan zijn, en er zijn er onder u die dat ervaren hebben, dat je eigenlijk familie verliest. Omdat je de Heer hebt aangenomen. En je krijgt ervoor terug broeders en zusters. Vaders en moeders. Mensen, het is heel belangrijk om deze gelijkenis goed te verstaan. Marcus 4 vers 13 zegt, weet gij niet wat deze gelijkenis betekent? En hoe zult gij dan al de gelijkenissen verstaan? Goed voor ogen houden dat in het zaad Dus het woord op zichzelf nooit enige verhindering of belemmering zit. Het woord kent geen verhindering noch belemmering. De belemmering tot vrucht dragen zit in onze akkers. Dat zijn onze harten. Zit in onze harten. In onze akkers. Daar zit de belemmering. In ons leven. En we kunnen nooit van iets God de schuld geven. Het deel dat valt in de goede aarde betreft degene die bereid zijn om op dat woord in te gaan met alle daaraan verbonden consequenties. Want het heeft consequenties. Dat is absoluut. Want de grond waarop telkens regen valt, opneemt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen te willen van wie hij het ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Die ontvangt zegen van God, Hebreeën 6 vers 7. De regen van het woord, als het ware. Die bedouwing die er is. Die geeft vrucht en die ervaart zegen van God. En de ware gemeente, te midden van het koninkrijk der hemelen, zijn zij die waarachtig zijn wedergeboren. Echte kinderen God. Zij alleen kunnen pas echt en werkelijk groeien en vrucht dragen. Zij alleen. En nou die tegenstelling. Die tegenstelling in het Matthäus en het Marcus evangelie. 160, 30-voudig vrucht dragen. En omgekeerd. 30, 60, 100. Als u het Marcus evangelie daarop naslaat, dan zult u tot ontdekking komen dat tot tweemaal toe die opklimmende lijn is. Van 30 naar 60 naar 100. En dat is de bedoeling. Toename. Toename van vrucht. Dat wil zeggen, er moet vordering in ons gemaakt worden. Er moet groei merkbaar zijn. En zeker geen stilstand. En dus ook geen achteruitgang. Er zal bij ons gevonden moeten worden een intens verlangen om de Heer meer te leren kennen. En als je daar eenmaal ook, om het zo te zeggen, de smaak van te pakken hebt, dan wil je ook steeds meer weten. En dan ben je niet echt tevreden met alleen maar een dienst op zondag en verder geloof ik het wel. Dan ga je graven, dan ga je onderzoeken. Dan ga je met elkaar onderzoeken. En begin maar heel eenvoudig. Gaat niet om meteen alles te begrijpen. Maar begin maar heel eenvoudig. Maar laat je er niet van afhouden. En dan weet ik, dan kunnen mensen zeggen, ik ben geen studiebo. Ik ben helemaal geen studiebo, kan men zeggen. En ze, dat geeft niet. Dat maakt niet uit voor de Heer. Als wij ons openstellen voor de geest van God en vragen om de hulp en de leiding daarbij, dan zal die ons aanreiken dat wat wij op dat moment ook aan kunnen, verstaan kunnen. En waarmee die in ons verder kan werken. En daarom zeg ik vaak, je kunt misschien een heel complex horen van alles wat je wordt aangereikt. Maar er zijn misschien maar enkele dingen uit, die hou je vast. En die werkt God door zijn geest in je uit. En dan is dat voldoende. Als je het dan ook maar verstaat en erom bidt. Dus het Marcus evangelie zegt toename, klimmende lijn. Maar het Matthäus-evangelie laat ons de afdalende lijn zien. Daar begint het met 100 en eindigt het met 30. Dus steeds minder vrucht. Hierbij moet ik denken onder meer aan de Efezebrief uit het boek Openbaringen. Die brief aan de gemeente te Efeze. Waarin staat dat die eerste liefde verzaakt is. Dat is achteruitgang. Dat is achteruitgang. Wat kan er snel tussen u en mij, tussen de Heer en ons inkomen te staan. Hele gewone dingen in het dagelijkse leven kunnen dat zijn. Die ineens een veel grotere aandacht krijgen dan de Heer. Je kunt diep onder de indruk komen van allerlei zaken die zomaar op je afkomen. Er is altijd een poging van de boze om ons daarvan af te leiden. Daardoor ook af te leiden. Dat we vooral onder de indruk komen van andere dingen dan dat we meer onder de indruk zijn van de Heer. Altijd een principe van de boze. Wegtrekken. En dan vast te houden. Nee, Heer, u bent groter. U bent groter. We kunnen ons om zoveel dingen ontzettend druk maken, zodat de dingen van de Heer, dus het woord, het lezen en ermee omgaan, volkomen naar de achtergrond gaat. En dat kan leiden tot vermindering van liefde. Van een vermindering van het ervaren van genade. En van kracht en van blijdschap, van vreugde. Dat kan het. En er kan een periode in je leven zijn waarop het ongelooflijk moeilijk is door alle omstandigheden. Dat weet ik best. Maar ook daar moet je weer uitkomen, omdat hij groter is. Daarnaast zien we ook dat het kwaad meer en meer de overhand krijgt in het Matteüs-evangelie. Daardoor is er ook sprake van afname van vrucht. Wat zien we binnen de gemeente ontstaan? Wereldgelijkvormigheid. Ongehoorzaamheid aan het woord. Handhaven van het oude ik. U weet, ik heb er zondag over gesproken, over die wil van God in ons leven. Wat willen we? En u begrijpt natuurlijk, als je je daarop voorbereidt, dat is ook met dit soort dingen, dat is ook heel concreet naar je toekomst. Hoe sta je zelf? Hoe sta je er zelf in? Ben je daartoe bereid? We zien dus ook heel duidelijk, doordat die afname, zien we ook heel duidelijk een verval in de geschiedenis. Ziet u nu ook het verval in de gemeente? Dat die niet meer op zijn plaats staat? Er is een verval, er is een achteruitgang. Ook in onze tijd, ook onder de gelovigen, is er heel vaak sprake van een terugval. Juist doordat er zoveel op ons afkomt, dat allemaal afleidt, wat onze aandacht opeist, waar we mee bezig zijn enzovoort. O, pas toch op. Ook de vele mogelijkheden die wij aan deze kant van de wereld hebben, om van alles en nog wat te doen. We kunnen reizen maken, we kunnen overal naartoe gaan. Omdat de weelde hier een boventoon heeft. Daarom zullen we ons ook steeds meer weer de vraag moeten stellen, welke plaats neemt iets, wat het ook zijn mogen, in mijn leven in? En ik begrijp dat het het allermoeilijkste is, als je dat moet doen ten opzichte van degenen die je erg lief zijn. Je man, je vrouw, je kinderen, vrienden, vriendinnen, wat het ook mogen wezen. Materiële dingen zijn nog wel een keer aan de kant te schuiven, maar dat wat je lief is. En daarvan, je af te vragen, staat dat boven de Heer? Staat dat boven de Heer? Dat is een hele belangrijke les in mijn persoonlijk leven geweest. Waar liggen onze prioriteiten? Of maakt Hij en mag de Heer ons prioriteitenlijstje opmaken? Dat is heel wat anders dan om te zeggen, Heer, u bent de eerste en de laatste hoor, u bent de hoogste. Dat kun je nog wel zeggen. Maar als God gaat zeggen, ik ga jouw lijstje opmaken. En wat ik daar neerzet, nou, gaat u er maar vanuit, het is meestal niet wat je graag verlangt. Iets totaal anders. Maar het is wel het beste. Al is het nog zo moeilijk. Want daar heb je het meeste. Hij heeft altijd het beste met zijn kinderen voor. En tenslotte dan dit, het afnemen van die vrucht, is ook omdat de Heer dat koninkrijk in handen heeft gegeven van de mens. Met alle gevolgen van die. Dat laat het Matteüs-evangelie ook heel duidelijk zien. En we zien dus ook als de mens regeert. Nu ziet dat weer op uw tv-beeld. Ook in de afgelopen tijd, ook ten aanzien van die boeren. Met alle respect voor dat ze wellicht op een heleboel punten volkomen gelijk hebben. Maar wat gaat men doen? De overheid onder druk zetten. Als het volk gaat regeren, komt er een totale verwildering. En we zien dat groeien in onze tijd, die chaos, die verwildering, die toename daarvan. En dat maakt dat alles gaat roepen om die ene grote sterke man. Die moet op de oplossing geven. En we gaan met haast gaan we daar naartoe, omdat alle problematiek in de wereld wordt zo groot, dat men er niet meer mee uit de voeten kan. Er is een nood onder de volken. Op een geweldige wijze zien we het toch aan alle kanten. We zien een afdwalen van het woord van God. Dat is wat ik u zo graag, daarom wil ik dat ook uitgebreid doen, van het onkruid in de tarwe laten zien. Dat de bossen zich al bezig zijn te vormen. Die straks verbrand worden. Die kant gaan wij steeds meer en meer uit. Maar alles gaat roepen om die ene sterke man. Maar de Heer en God wil, Johannes 15, hierin is mijn Vader verheerlijk. Dat gij veel vrucht draagt. Daar gaat het om. Dat gij veel vrucht draagt. Nog heel kort dit. Ik heb u gezegd. Het koninkrijk volgens de profeten was een zichtbaar koninkrijk. Hou dat nou eens goed vast. Waarvan de Messias de koning is. En de profeten kenden dat koninkrijk. Zoals de Heer dat hier laat zien, niet. Zo kenden zij het koninkrijk der hemelen niet. Zij verwachten het aardse koninkrijk waarop hij regeert. Het koninkrijk is er dus wel. Maar het is niet openbaar. Houdt u dat goed vast. Zodra het openbaar wordt, komen alle krachten openbaar. Want dan regeert de Heer, Matthäus 24. Maar dat koninkrijk is er wel. Maar het is een verborgen koninkrijk op dit moment. Het openbare gedeelte komt, Matthäus 24, als de Heer komt. Dan komt het openbare gedeelte. Dan krijgt Israël, dan wordt vervuld, dan heeft Israël zijn aardse roeping, gaat hij vervullen. Dan zijn zij het aardse middelpunt. Met Christus aan het hoofd. En dan is de Satan gebonden. En hier nogmaals laat de Heer zien dat het koninkrijk er wel is, maar dat het niet openbaar is. Dus ook niet met alle daaraan verbonden tekenen, want het is verborgen. Ik hoop zo dat u dat duidelijk wordt, dat u daardoor dat beeld van het koninkrijk goed krijgt te zien. Het koninkrijk, zoals de Heer het nu gaat laten zien, is totaal verschillend. En dat gaan we dus ook in de verdere les gaan we dat zien. En u ziet ook, dat ziet u in, als ik het goed heb, in Lucas 22. En daar wil ik dan ook mee eindigen. Ik zie dat het bij 9:30 is. Wat zegt de Heer daar? Daar stelt hij het avondmaal in. Hè? En hij zegt, ik wilde het paasgaan met u vieren, daar heb ik naar vurig begeerd het paasgaan, ga met u te eten eer ik lijd. Want ik zeg u, ik zal het voorzeker, in vers 16 van hoofdstuk 22 staat dat, want ik zal het voorzeker niet meer eten voordat het vervuld is in het koninkrijk Gods. In het koninkrijk Gods. Dan neemt hij een beker op en dan zegt hij in vers 18 aan het eind, en ik zal er niet meer van drinken voordat het koninkrijk Gods gekomen is. Dat is het openbare koninkrijk. En dat vindt u later ook weer in vers 30. Opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn koninkrijk. Dan is die aanwezig. Dus daar zal ook weer het avondmaal gevierd worden. En dat is dus, dat koninkrijk straks heeft ook twee gedeelten. Vandaar dat ik u zei, u maakt er het een en ander van mee, want het heeft twee gedeelten. Om het nou maar even zo te zeggen, het heeft een aardse en een hemels gedeelte. En het hemelse gedeelte is de gemeente, het aardse gedeelte is Israël. Het staat niet los van elkaar hoor. Maar het is één Heer. Het is één Heer die koning is, die onze bruidegom is, die ook onze koning is, ja, hij is alles. Dus het is één Heer. Dat is een geweldig mooi diepzicht. Maar ik hoop dat ik voldoende duidelijk ben geweest om u te laten zien wat of dat koninkrijk is. En dan gaan we de volgende keer gaan we daarmee verder. En dan zie ik wel of ik buiten die gelijkenis van onkruid en tarwe, of ik ook nog een andere erbij. Want u krijgt een steeds ruimer beeld van het geheel. Het vergezicht wordt steeds groter. En dan ga je oh zoveel dingen geweldig verstaan. Zijn er nog vragen? Of opmerkingen? Ik bedoel, sta open, want ik ben me bewust dat ik ben... Lange na denk ik nog niet eens alles doorgeef van wat er over te zeggen is.
Ik zou willen vragen, in het koninkrijk der hemelen, dat heb ik de vorige keer gezegd, dat was het terrein waar Christus wordt erkend.
Ja, onder meer, ja. Binnen het koninkrijk der hemelen erkennen de mensen Christus wel, ook de naam christenen, erkennen hem wel dat hij de Christus is, ze kennen hem alleen niet persoonlijk. En wij als gelovigen erkennen hem natuurlijk ook.
Maar het speelt hier het koninkrijk der hemelen tegenover het koninkrijk Gods. Het zijn twee aparte dingen.
Ja, ik denk dat het dan goed is dat ik dat nog eens uitwerk. Ja. Om dat nog eens uit te werken, want daar krijg je dan natuurlijk ook weer verwarringen over of onduidelijkheden. Ja. Maar omdat er over dat koninkrijk zoveel verschil is. Ja,
ja. Nou, graag dan.
Ja. Ja, dat werken we dan ook nog weer een keer uit. Je ziet het, van het een komt het ander.
Het is heel belangrijk.
Ja, het is heel belangrijk. Om dat goed te zien. Ja. Ja, om dat heel goed te zien. Ja.
Nou, dit is daar ook een andere vraag. Dat gaat een beetje aan die van Jan, hè? Van de Jan, dit is een koninkrijk der hemelen. Dat is Matthäus, van het net, die van Merkel. Dat je daar ziet, en dat het daar gaat, de 168, 38. In de context wat gezegd tegen Jan. langzaam
ze afzakken. Ja. Ja.
De koninkrijk Gods bleef in ons.
Mm-hmm.
En daar is hier het goede.
Ja, dat zo moet het zijn, ja.
Ja. Ja. En ja. Daar is hier juist de koninkrijk der hemelen, is die werelds. Dat komt straks wel leuk, dat het begrip, want tussen
ja.
Dus maar waar het om gaat is, dat in ons woont het koninkrijk Gods, want dat gaat doen.
Mm-hmm.
En dat gaat groeien.
Als de Heer, als de Heer dus echt in ons woont en in ons kan werken, dan gaat er inderdaad een groei ontstaan.
Ja.
Maar het tegendeel kan natuurlijk in een kind van God ook zijn, dat hij wel goed begint, maar dat hij afzakt. En dat dus, de eerste liefde wat ik dan genoemd heb, maar ook andere punten, kunnen dus steeds minder worden. Waardoor dat ook steeds minder wordt. En met wat de Heer dus niet bedoelt, wat hij niet beoogt.
Ja.
Ja. Ja, ja, ja. Het koninkrijk der hemelen, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, moet je duidelijk zien dat daarin de gemeente verborgen is. Dat is een verborgenheid. Het koninkrijk der hemelen is dus, wat je zichtbaar is, het naamchristendom zit daar dus in. Maar we moeten het niet verwarren met de gemeente. Alsof het koninkrijk der hemelen de gemeente is, want dat is het niet. Dat is het niet. Want de gemeente, dat heb ik toen de vorige keer ook gezegd, in het koninkrijk der hemelen, en dat zult u straks bij onkruid en tarwe zien, daar groeit de zaak met elkaar op. En dan zeggen de slaven, zullen we het scheiden? Nee, laat maar opgroeien. Dat komt straks. Maar in de gemeente wordt gezegd, tucht toepassen. Wat niet deugd doet uit uw midden weg. Daar zitten natuurlijk ook alweer, allerlei dingen zijn daarin geslopen, maar dat is wel het goddelijk principe. Dat is het bijbelse principe. Dus de gemeente, dan moet het wel uit wat niet goed is. Maar het koninkrijk der hemelen, dus deze wereld zoals het opgroeit, dan zou je het ook willen scheiden. Maar dat is dus nu niet het geval. En straks in dat duizendjarig rijk, ja, dan komt het openbaar. En daarom laat het onkruid en tarwe laat ons ook heel duidelijk dat zien, wat over dan gaat gebeuren. He, dat de engelen moeten komen, enzovoort, enzovoort. Dan komt het openbaar. Nou, daarom is het denk ik goed om die verschillende koninkrijken die zo genoemd worden, om dat eens een keer op een rij te zetten. Ik denk dat belangrijk is. Omdat dat is een onderwerp, denk ik, haast apart.
Mag ik ook nog van je weten welke grote organisaties bedoelingen
nu verkeerd zijn? Nou, ik denk dat we moeten oppassen om te zeggen dat ze verkeerd zijn. Ik heb duidelijk gezegd van, er zijn grote organisaties die ontstaan zijn. Ik denk ook uit de situatie dat de gemeente niet meer op zijn plaats staat. En een grote organisatie die met veel vrucht werkt is bijvoorbeeld de Billy Graham organisatie. Maar was dat Gods bedoeling aanvankelijk? Dat geloof ik niet. Ik geloof dat God echt bedoelde de gemeente, om door de gemeente heen te werken. Maar al die organisaties zijn ontstaan, omdat die gemeente niet meer altijd op zijn plaats stond. Maar het had vanuit, zo hadden de gemeenten moeten zijn. En daarom heb je natuurlijk, want er zijn natuurlijk veel meer organisaties. We hebben zelf meegewerkt aan een evangelisatiecampagne met een organisatie. Daar, zover zijn we dus dat we dat natuurlijk doen. En gelukkig er komen ook mensen tot bekering. Daardoor natuurlijk, omdat het zaad wordt uitgestrooid. En dat woord dat komt in het hart. En dat wordt ontvangen in het hart. En dat wordt ontkiemt daar. Gelukkig wel. En zo zijn er natuurlijk heden ten dagen ook. Zie eens alles wat op dit moment mogelijk is, bijvoorbeeld via zo'n chip, wat je gehoord hebt. Wat verbreid wordt onder de mensen die daardoor met het evangelie in aanraking komen. Maar de bedoeling was natuurlijk zending. Dat is echt iets vanuit de gemeente. Dat was de bedoeling. De wereld in om te verkondigen. Ja, dat is duidelijk de bedoeling. Maar dan gesteund vanuit de gemeente. Alles voortkomende vanuit de gemeente. En nu zijn er toch hele aparte organisaties ontstaan. Die op zichzelf met gemeenten als zodanig niets te maken hebben en niet mee werken. Niet in directe zin. Alleen, als het goed is, moeten ze weer verwijzen naar gemeenten. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn, maar dat gebeurt ook niet altijd. Hoeveel mensen heb je niet die niet meer weten waar ze naartoe moeten? Of die gewoon naar hun vroegere kerk wordt gestuurd, zou ik niet meer durven hoor. Om mensen naar allerlei verschillende kerken te sturen, waar ze vroeger uitkwamen. Dat zou ik niet. Van mensen die tot waarachtige bekering komen, dat zou ik niet graag meer doen in alle kerken. Als je hoort wat of er gaande is. In die verschillende kerken. Dan stuur je ze toch ergens naartoe waar ze honger krijgen, of waar ze in hongersnood komen. Dus begrijpt u, dit is een verval over de hele linie. Het is een totaal verval. Ja. Ja. Mm-hmm. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen, heel veel naamchristenen, die zich christelijk noemen.
Ja, die doen niet een beroep op de Heer.
die doen niet in die zin een beroep op de Heer, maar toch elke dag. Er zijn mensen onder die niet waarachtig zijn wedergeboren, maar wel bidden. Een tafelgebed, of wat het ook mogen wezen, die lezen aan tafel. En die naar de kerk toe gaan en toch niet waarachtig zijn wedergeboren. Maar de naam van de Heer belijden in de zin dat ze dus Christus als Heer, of als Heer, ja, als zijnde, zoals de Bijbel hem leert, wel accepteren, maar niet voor hun persoonlijk leven nog hebben geaccepteerd. Hoeveel zijn dat niet? Dat is naamchristendom.
Harry bedoelt, er staat een ieder die de naam de
dus Heer aanroept. Ja.
En dat zou Harry bedoelen, dat is dan.
Dan word je, kom je tot behoud. Dan kom je tot behoud.
Ja. Ja. Ik lees het bij Paulus, dat het bedoelt de keizer. Mm-hmm.
En dan komt hij daar terecht. Ja. 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 Nou, iemand die dus echt uit zijn nood van zijn hart tot zondebesef komt en de naam des Heren aanroept tot behoud, die zal zalig worden. Die zal zalig worden natuurlijk. Maar je hebt veel mensen die ook die naam in hun gebed aanroepen, maar niet omdat ze dat aanroepen vanuit het zondebesef, maar gewoon vanuit de gewoonte. En dat bedoel ik met het naam christendom.
Ja, dan is het niet de bedoeling dat het hier
staat. Nee, dan is het anders. Ja, dan is het anders. Zijn er enkele die met ons willen danken?
400.
Welke? 400 uit opwekking. Liefde was het onuitputtelijk, liefde, goedheid, eindeloos groot.